lezen wij uit de Heidelbergse Catechismus de stof voor onze overdenking, de 41ste zondagafdeling. Heidelbergse Catechismus, zondag 41. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 108: wat leert ons het zevende gebod? En hij antwoordt daarop dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harten vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat, of daarbuiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? De Heidelberger antwoordt: terwijl ons lichaam en ziel tempelen des Heilige Geestes zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover. Schrijf wij hierboven Gods goede gebod: gij zult niet echt breken. Letten wij op de goddelijke instelling van het huwelijk. In de tweede plaats de verwording van het huwelijk. En in de derde plaats de herstelling van het huwelijk. Gods goede gebod, gij zult niet echt breken. De instelling van het huwelijk, de verwording van het huwelijk en de herstelling van het huwelijk. De zondag 41 handelt dus met ons over het zevende gebod. Het zevende gebod zo te midden van alle andere geboden die wij met elkander hebben mogen overdenken. En toch is dat zevende gebod een zeer aangrijpend gebod. En de ernst en de inhoud en ook de scherpte van dit zevende gebod gaat zeer ver. Waarom? Omdat als er één gebod is, niet om de ene zonde onder of boven de andere zonde te stellen, dat bedoel ik niet, maar toch. Als er één gebod is, dat diep inhaakt in het leven van de mensen, dan is het ook dat zevende gebod. Want gelijk de tong een klein vuur is, dat een stad in brand kan steken en het hele lichaam verderven, alzo is ook onze kwade overtreding tegen dit gebod als een vuur, dat als een brand om zich heen grijpt en alles verteert en verzengt. Toch is het juist Gods goede gebod dat ons hier wordt voorgehouden. God heeft ons recht gemaakt, maar wij hebben vele zonden gezocht. Het gebod aangaande het huwelijk en alles wat daarmee samenhangt vindt haar oorsprong in God. God heeft het huwelijk ingesteld. Hij heeft Adam geschapen eerst alleen. Hij heeft Adam tot de bewustheid laten komen dat hem iets ontbrak. Want toen de Heere Adam geschapen had, toen bracht de Heere al de dieren der aarde voor Adam, opdat hij ze een naam zou geven. En alle dieren der aarde verschenen voor Adam, mannelijk en vrouwelijk. Adam bemerkte dat er een hechte band was. Dat er een eenheid was tussen de dieren van hetzelfde soort en ras. En daarin heeft Adam ongetwijfeld gezien en bemerkt dat hij alleen was. En zo heeft de Heere ook zelf in Adams aandacht gebracht de wetenschap en het verlangen om ook al zo hier op aarde een hulp te hebben die bij hem was, tegenover hem was. Dat heeft de Heere dan ook gegeven. Typisch. Hij heeft uit enen bloede, uit Adam, heeft hij de vrouw geschapen. Je zou dus haast zeggen, uit één heeft de Heere God er twee gemaakt. De Heere nam een rib van Adam. En hoewel ik niet hou van vergeestelijke, toch lijkt het mij wel opmerkzaam dat de Heere juist een rib van Adam genomen heeft. Om ons daarmede te leren dat zij naast elkander, met elkaar, door dit leven zouden gaan. Niet dat de een voetveeg zou zijn voor de ander. Ook niet dat de een over de ander zou heersen, hem of haar ten kwade. Maar dat zij zijde aan zijde samen zouden wandelen voor het aangezicht des Heren. De vrouw is dus uit de man genomen. Uit enen bloede heeft God het menselijk geslacht gemaakt. En nu brengt God wat uit één genomen is, brengt God weer terug bij elkaar en weer brengt hij het tot één. En hij zegt, deze twee zullen tot één vlees zijn. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één zijn. Het is net alsof de Heere dat zo heeft geschapen dat als het ware die twee bij elkaar moeten komen, want ze zijn uit elkaar. De Heere heeft Eva of manninnen niet uit iets anders gemaakt, maar hij heeft ze uit Adams vlees en bloed geschapen en geformeerd. En dat heeft hij zo weer bij elkaar gebracht en hij heeft ze zijn zegen gegeven. Als wij dat uit het oog verliezen, dat de Heere God zelf het huwelijk heeft ingesteld, als wij dat niet achten, in de kerk of daarbuiten, dan wordt het huwelijk een soort proces. Dan wordt het iets zoals de mensen van de evolutie ons dat graag voor willen houden. Dan hebben wij eerst als kudde dieren over de aarde gerend. Dan heeft het recht van de sterke man gegolden, die dan die kudde van de andere seksen onder zijn macht heeft gehad. Maar dat is onzin, dat is bespottelijkheid. Dat is de wijsheid van deze wereld, waarin ze God niet heeft gekend en het schepsel geëerd boven de schepper. Naar hun waarneming en maatstaven en lering, dan is het huwelijk als het ware een eeuwenlange ontwikkeling. En tenslotte zoals wij het nu kennen. Maar zij houden geen rekening met het feit dat God zelf in het paradijs het huwelijk heeft ingesteld. Je zou kunnen zeggen, is er ook verband tussen het huwelijk, die eenheid, en tussen de schepper? Immers wij lezen, hij schiep de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Was er dan ook enige samenhang? De mens kreeg kennis. Die kennis was volmaakt ten dele. God alleen had de volmaakte kennis. Zonder paal of perk. Maar de kennis die de mens kreeg, die was zuiver en goed. Gerechtigheid, God is de gerechtigheid. Maar Adam deelde ook in die gerechtigheid en heiligheid. Hij stond in de rechte staat, maar ook in de rechte stand voor God. Kijk, een klein kopje wat vol gedaan wordt met water is vol, al is het maar een kleine hoeveelheid. En de Heere God, dat is de volmaakte. Zonder eind of paal, toch drukte de Heere God iets in die mens af. Van het beeld dat God bij zichzelf had. Zodat de mens niet alleen maar een spiegel was, een reflector, waarin de deugden Gods weer spiegelden, dat zou tekort doen aan de schepper en het schepsel dat hij schiep. Nee. Maar dat schepsel was ook zo geschapen, dat het datgene wat de Heere uitstraalde in zich opnam, het absorbeerde. Zou je nu ook zoiets kunnen opmerken aangaande het huwelijk? Want in God, hij is een oneindig en volmaakte geest. Bij God is toch geen verhouding zoals wij dat op aarde als schepselen kennen. En toch gingen mijn gedachten daarheen naar uit dat van eeuwigheid Christus als man en bruidegom zichzelf heeft gegeven en van de Vader daartoe verkoren is om dat te zijn voor al Gods uitverkorenen. Zodat als de Heere hier man en vrouw schept, dan neemt de Heere ons niet tot voorbeeld als de apostel zegt, ik zeg dit ziend op Christus en op zijn gemeente. Nee. Maar dan heeft met eerbied gesproken God het wezen daarvan in zichzelf. Want van eeuwigheid heeft de Zoon zichzelf gegeven om te zijn bruidegom, echtgenoot, wettige man van zijn duur gekochte gemeente in het besluit van God. Daarom zien we niet alleen het huwelijk als een goddelijke instelling, maar ook als iets wat de Heere in zijn innigst wezen van eeuwigheid zelf gedaan had. Daarvan geeft hij een zwakke afschaduwing in zijn schepselen. Het huwelijk, een instelling van de Heere. Het huwelijk in het paradijs voor de zondeval reeds gegeven. Dat huwelijk, dat zal door alle ellende van de zonde heen, door God gehandhaafd worden en blijven. Maar nogmaals, overal waar de goddelijke instelling van het huwelijk niet meer erkend wordt, waar de mensen lachen om zulke verouderd idee, daar gaat alles ten verderve. En het gaat onder in ellendigheid, in ongerechtigheid, in zonde en in de dood. Adam is zeer blij geweest met zijn vrouw, want hij roept vol blijdschap uit, deze is ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente, daarom zal men zijn maninne heten. Want ze is uit de man genomen. Wat zullen die twee verblijden? Er is nooit zo'n huwelijk geweest als dat. Nooit. Dat is in zulke volmaakte harmonie geweest. Ze waren zo volkomen op elkaar afgestemd. Ze hebben nooit geen ruzie gehad. Dat was nou werkelijk een eenheid zoals nadien niet meer gevonden is onder de mensen. Alleen de eenheid van Christus en zijn gemeente, die is nog groter, hechter, onbegrijpelijker en heiliger. Maar overigens, onder ons mensen, is er zulk een huwelijksleven nooit geweest als dat Adam en Eva kenden voor hun val, voor hun zonde. Houd dat even in gedachten is bij de verdere overdenking van zondag 41. Dat zondag dat het heilig huwelijk door God zelf is ingesteld. Hij heeft het gewild. Hij heeft het gegeven. Hij heeft het geschapen. Daarom is het ook zulk een ernstige zaak. De verwording van het huwelijk. Want die is niet van vandaag of gisteren. Die verwording van het huwelijk stamt ook uit het paradijs. Datzelfde paradijs waar de Heer het huwelijk heeft gegeven. Daar is ook het huwelijk verworden. Zodra de zondaar intrede doet in het leven van de mensen, is ook het huwelijk aangetast. Het huwelijk is verworden. Want je zou zeggen, die man en die vrouw die zo teder met elkaar hebben omgegaan, die zo vol liefde elke dag naar elkaar hebben gekeken en samen hebben opgeblikt naar hun schepper. Die twee mensen die nooit iets gehad hebben voor hun zonde. En dat niet in de zin dat de mens daarover zou mogen zeggen, oh, dan is er ook niet veel aan geweest. Als je nooit eens wat hebt met elkaar. Nee, want dat slaat daar helemaal niet op. Deze mensen leefden in zo'n volkomen en gelukkige harmonie met elkaar. Die hadden helemaal geen behoefte dat er eens wat wezen zou. Helemaal niet. Maar zodra de zonde gekomen is. Zodra de verhouding, de gemeenschap met God is aangedaan en verbroken. Dat is punt 1. Zodra dat verbond met hem geschonden is. Dat liefdeverbond, om zijn wil te mogen doen en in alles van hem afhankelijk te zijn. Zodra wij onze wettige man, hij was de wettige schepper en vader van Adam en Eva. Zodra die de deur gewezen wordt, zodra zijn liefdegebod overtreden wordt, zodra zijn wil wordt versmaad, dan blijft ze daar niet bij. Maar dan ook onmiddellijk vindt het haar afdruk in het aardse leven. In het leven van de schepselen. Dan gaan ze niet samen voor God knielen. Dan gaan ze ook niet samen zingen. Ik wil mijn misdaad die u tergen niet verbergen. Dan zegt Adam niet tegen zijn vrouw, maar nee, ik zal de schuld wel op me nemen. Ridderlijk. Oh nee. Want onmiddellijk is daar de dood in dat huwelijk. Onmiddellijk kleeft daar aan het verderf dat verwoest. Dat verwijt. Dat beschuldigen van God en van de vrouw. Wie heeft u te kennen gegeven dat ge naakt zijt? Adam, wat is er gebeurd? Die vrouw die gij bij mij gegeven hebt. Is dat liefde? Is dat een huwelijk? Is dat wat? Het is hier op aarde al niet te vertrouwen als een man achter de rug van zijn vrouw allerlei kwaad zit te vertellen daarvan. En zichzelf schoonpraat. Dan zeg je al meestal nou, maar de twee kijven hebben de twee schuld. Maar dan moet je indenken dat je zo zielsgelukkig met elkaar geweest bent. Naar ziel en lichaam. In volmaakte harmonie. De eerste klap is. God zijn we kwijt. God heeft ons, wij hebben hem verlaten. En de tweede klap, mijn man laat me ook in de steek. Bij mensen is nog trouw, nog waarheid meer. Diezelfde liefdevolle Adam, die zegt dan, die vrouw. Alsof het een adder is die aan zijn handen hangt, waar die zo blij mee geweest is, die vrouw. Ja, wat moet dat, weinig aandacht wordt er meestal op gewekt, maar wat moeten dat ook een slagen geweest zijn in die harten van die mensen. Dat niet alleen de goddelijke liefde verspeeld was, maar dat nu ook de huwelijksliefde onmiddellijk in het gedrang komt. Dat ze wegvluchten, maar als God komt, ontvluchten ze ook elkaar. En ze stapelen de schuld op elkaar. Eva geeft de slang de schuld, maar Adam, hij geeft zijn vrouw de schuld. Weg is het lied der liefde. Weg is de taal des harten. Alles is in ene keer weg en voorgoed weg. Dat is het verwordene van het huwelijk. Dat is het bederf van het beste. Daar krijgt het huwelijk de knak. De mensen zeggen wel een bloem uit het paradijs. Het is waar, maar dat zal het alleen maar zijn door Gods genade. Of door Gods algemene gratie. Maar op zichzelf vind ik het niet zo'n verheffend beeld van het huwelijk. Als ze daar staan, die vrouw, die slang, vind ik niet zo'n mooie bloem. Dat is een giftige moerasplant die uit die zondige aarde opkringelt. Waarin de mens, God en zijn naaste, de schuld geeft en niet zichzelf. Och geliefden, zo is dat huwelijk dan aangedaan. En nog die vreselijke zonde, dat schuld leggen op de ander. Daar zit de mens vol mee, zowel mannen als vrouwen. Zodra de nood komt en de spanning komt, dan is er van Adams wegen niet anders als verwijt. Jij was zus en jij was zo. Als jij niet dat gedaan had, dan had ik niet dat gedaan. Mens is zo geraffineerd slecht, als je dat nu maar geloofde. Als je dat nu geloofde. Maar hij gelooft het niet, hè. Hij probeert er nog een vroom praatje van te maken. En dan doet hij net of dat zijn vrouw hem niet interesseert. Intussen heeft hij misschien 10 of 15 kinderen. En dan begint hij te zeuren over zijn vrouw dit en zijn vrouw dat. Hè, dan zeg je, wat is een mens toch akelig, walgelijk. En andersom zal dat ook zo zijn. Maar doorgaans zeg ik wel eens... Doorgaans krijgen natuurlijk de vrouwen vaak altijd de schuld, maar het past een man helemaal niet om net te doen alsof hij een trapje hoger staat. Want de vrouw heeft nog de slang de schuld gegeven, maar de man heeft zijn vrouw een trap gegeven. En God in de eerste plaats, maar in de tweede plaats zijn vrouw schop gegeven. Het is alsof Adam daar zegt dat lelijke wijf van mij. Dat u me gegeven hebt. Had je me niet iets beters kunnen geven? Iets anders? Iets minder onbetrouwbaars? Och, en dat gif zit er zo in, hè? In de mens. Altijd komt het uit ook in het leven van de man. Dat hij een eigen bedoelend, egoïstisch schepsel geworden is door de zonde. Ik zeg de vrouw niet minder. Zeker niet. Maar de man die toch wel aangemerkt wil worden als het hoofd van het gezin. En als degene die door Eva verleid is door manninnen, want zij gaf ook haar een man en hij op. Die moet toch maar nooit denken dat hij van een beter gehalte is. Een betere geaardheid. Nooit denken. Want het huwelijk is de beste leerschool om te ontdekken. Ook wie we daarin zijn geworden. Wie we daarin zijn geworden. Voor het aangezicht van een alwetend God die alles ziet. Dus ik en nog eens ik en nog eens ik en nog eens. Dat is de mens. De mens der zonde. En wat is daar nu het gevolg van? We laten nu de herstelling, de aanvankelijke herstelling, dat de Heer het huwelijk ook na de val bevestigt en in stand houdt, laten we even rusten, omdat we bezig zijn aan de verwarding die uit ons voortkomt, om tenslotte nog te wijzen op de herstelling. Vanaf het paradijs reeds, de herstellende genade Gods in het leven van mensenkinderen. Maar laten we het eerst eens hebben over de verwarding. Over de verwarding. Dat komt al heel gauw openbaar. Het staat ons niet beschreven, dat hoeft ook niet. Maar Adam en Eva zullen het best geweten en gemerkt hebben aan elkaar dat het zondaren geworden waren. En die geschiedenis van de mensheid die gaat maar door. Die Lamech, die neemt twee vrouwen tegen de geopenbaarde schepping van God in. Zo gaat het hele leven maar door. Er komt onkuisheid openbaar. Dat wil zeggen zedeloosheid, wandeloosheid. Een eigen zin, ik en wel. Ja, we mogen dat schamper opmerken en zeggen dat was vroeger een betere tijd. Dan kon een man tenminste een vrouw erbij nemen als de eerste niet beviel. Ja, dat is met recht Adams taal. Dat is de gedachte van het boze hart. Maar zo is het van de begin toch niet geweest, zegt Christus. Hij heeft één man en één vrouw heeft hij samengevoegd. En daarom moeten wij al zulk soort gedachten daar stellen en aanwijzen als onkuisheid van God vervloekt. En God heeft dat nog nader bevestigd op de Sinaï, waar hij de woorden horen deed. Hij zult niet echt breken. Want toen lag daarvoor al reeds een geschiedenis van ellende. Van overspelers en overspeelsters. Toen lag daarvoor reeds een geschiedenis van een Esau. Die zijn ouders verbitterde en bitterlijk bedroefde. Door de vrouwen die hij nam. Daar lag reeds de verwarding. Daar was reeds een voortstemming zich aan ontwikkelen. Die zou uitmonden in een uitspugen van het land, van de inwoners, vanwege de goddeloosheden, vanwege de walgelijke overtreding. Ja, dan ligt daar reeds voor de omkering van de steden Sodom en Gomorra, die omdat ze God niet in erkentenis gehouden hebben, niet omdat ze zo geboren zijn, niet omdat de mens, nee, maar zegt het woord omdat ze God niet in erkentenis gehouden hebben. Daarom heeft God hen ook overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. En ze hebben het natuurlijk gebruik omgebogen naar het onnatuurlijke. Mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende. Ja, waarvan Judas zegt, zij wijden zichzelf zonder vrezen, het zijn vlekken en smetten in uw liefde maaltijden. Waarvan de wet des Heren getuigde, vervloekt is de man die bij een man ligt of bij een beest, en zo ook de vrouw. Ja, wij kunnen wel praten over ziekte, ik ben het er wel mee eens dat het een ziekte is. Maar het is een ziekte die niet toevallig over ons gekomen is. Het is een ziekte die wij zelf over ons gehaald hebben. Dat is geen verzachtend getuigenis dat wij zulke afwijkingen hebben. Dat is een verzwarend getuigenis dat we zo goddeloos geworden zijn. O geliefden. Als God zijn wet afkondigde, dan lag daar al reeds een geschiedenis van ellende achter. Dan was het zelfs al reeds zo dat onder dat volk Israël, was het helemaal al niet ongewoon dat iemand meer dan één vrouw nam. En vanwege hun hardigheid. En ik zou misschien mogen zeggen, het klinkt een beetje onbijbels, maar het is net alsof God zich min of meer daarin heeft afgebogen in de gewoonte van die dagen. Want ook in de wetten van Mozes is het hebben van meer dan één vrouw geregeld. Hun rechten en hun plichten dienaangaande, ook in zaken de erfenisverdeling. Dan zijn er ook geboden van God de Heere gegeven die dat alles gereguleerd hebben. Je zou haast zeggen, naar de mate van de kennis en de openbaring van die dagen, heeft God zich min of meer aangepast aan de zwakheden. Maar dat is ook nog geen verontschuldiging. Want als die dierbare koning op de aarde komt als de vlees geworden wet, dan spreekt hij een andere taal. Dan zegt hij, het is van de beginnen zo niet geweest. Hij heeft één man en één vrouw geschapen. Heeft de profeet niet aan David verweten? Heeft hij niet gezegd, hij heeft zoveel vrouwen. En heeft die enige vrouw van Uria, die heb je afgenomen, die heb je gestolen. En hem met het zwaard laten doden. Was het niet Salomo die veel vreemde vrouwen. Nee, daar kun je natuurlijk van zeggen en dat is waar. Dat het in die dagen een oosterse pracht en eer was om zoveel vrouwen te hebben. Want als hij met een of andere vorst een vriendschapsverdrag sloot, dan gaf hij een dochter als een soort geschenk. Dat geloof ik wel, dat zal ook wel waar geweest zijn. Maar dat wist nog niet uit wat de schrift zegt. Hij had veel vreemde vrouwen lief. Hij had veel vreemde vrouwen lief. En die hebben zijn hart afgetrokken van de Heer. En hij heeft het woord van God veracht. Zei de profeet tegen David ook, dat je het woord Gods veracht hebt. Daarom, hoewel de Heer uw zonde vergeven, het zwaard zal van uw huis niet wijken. Maar het zal uw huis verteren. En wat je in het verborgene gedaan hebt, dat zal in het openbaar van de dagen geschieden. Dat is later ook gebeurd met zijn eigen vrouw. Toen Absalom de schaamteloosheid had om zijn vaders vrouwen te nemen op het dak van het paleis. Maar zie eens wat een verwording van een ontworteling. Wat al bloed, wat al tranen, denk eens aan Simson. Denk eens aan de hele schrift door. Huwelijk. Man en vrouw. Wat een ellende heeft het teweeg gebracht. Denk eens aan Juda. Natuurlijk. We mogen daar een geestelijke strekking in zien. Maar als je er dan een geestelijke strekking in zou willen zien. En dat mag dan. En je wilt daar maar zien als degene die onrecht aangedaan is, en dat was ook zo. Je zult me toch toe moeten stemmen dat het een uitdrukking is van ons goddeloze bestaan als Juda, waarvan David zegt, hij zei het, als hij daar een vrouw ziet zitten langs de weg, en hij denkt het is een hoer, en hij gaat er naartoe, en hij neemt ze. Daar is niet veel geestelijk in. Nee. Het is mij opgevallen hoe geestelijker de mensen worden in die dingen. Hoe geestelijker ze praten. Hoe ernstiger ze worden. Hoe meer ze het over een ander in het verval hebben. Hoe liever ze kiezen allerlei teksten die daarheen wijzen. Hoe bedenkelijker staat het er meestal bij in hun persoonlijke leven. Want we zijn zulke grote schelmen geworden door de zonde. Dat in het hele woord door en dan die weg van Sinai door Christus verklaard. Door Christus verklaard. Zo is het van de beginnen niet geweest. Vanwege de hardigheid uw harten heeft Mozes u toegelaten. Uw vrouwen een scheidbrief te geven. Maar wat kan er van terecht? He? Wat kan er van terecht ook door die ijverige en nette heren fariseers, dat als ze de vrouw zat waren, dan was er altijd wel wat te vinden om zijn brief in de hand te stoppen. Dat betekende, je werd afgedaan voor mij, ik neem een ander. Dat betekende dat zo je arme vrouw aan de bedelstaf verviel, dat zelfs een verachten in Israël was. En de Heer Jezus heeft het kwaad aangewezen tot in de wortel. Hij heeft gezegd, zo maak je van je vrouw een overspeelster. Zo ben je zelf ook een overspeelster. Je zult zeggen, ja man, dat is allemaal waar. We zijn nu eenmaal zo. Wat, we zijn nu eenmaal zo. Geloven wij dat nu? Dat die verwording van het huwelijk ook ons medewerking heeft gehad? En dat wij, en nu gaat het even over onze natuurstaat, dat wij in onze natuurstaat geen haartje beter zijn? Want als het dan eens gaat over de geestelijkheid van de wet, in verlossing en dankbaarheid ons nader verklaart, als die wet die geestelijk is, en die komt tot mij en tot u. En die heilige wet des Heren, die gaat ons verklaard worden, die gaat ons verklaren en die zegt, maar ik zeg u, die een vrouw aanziet om dezelfde te begeren, die heeft al reeds de overspel in zijn hart met haar gedaan. Zo staat het voor God. Nu, laat ieder hart dan zichzelf eens bezien. Laten we dan daar eens een ogenblik aan denken. Misschien heb je uitzonderingen. Misschien zijn er ook mensen die daarin weer wat anders hebben. Maar laten we eens de doorsnee lijn noemen. Wat is het voor een vuur ontstoken? Wat is het door een brand die door ons heen moet? Wat is het een begeren? Verzengen om ons heen. Laten we het zo zeggen. Wat is een mensen vernieuwen. Die met veel smaak de verkrachtingen nakijkt in de krant. Maar die zijn eigen er niet in leest. Dat hij die bruut. Die goddeloze is. Zo is de mens. Hij kan nog lid van een zedelijkheidsvereniging zijn. Tot bevordering van de zedelijkheid. Maar zijn oren staan wagenwijd open om de biecht van zijn medemens te horen, zoals bij de priester. Daar leeft hij in. Daar tiert hij in. O, wie zou juist kunnen beschrijven dat hoge en heilige huwelijk, hoe dat ontworteld is, in de grond ontworteld. Ja, geliefden. Wie zal zich daaraan onttrekken aan de geestelijkheid van dat goede gebod? Dat goede gebod. De geestelijkheid. Wij de ogen hebben de vol overspel, zegt het woord. Dat is de natuurlijke mens. De mens buiten God. Petrus getuigt ervan levend in de begeerlijkheden. In ontuchtigheden. Noem maar op. Het is allemaal even afzichtelijk. Het is een put waaruit de giftige gassen dag aan dag opstijgen naar de hemel. Ik weet wel, een mens maakt zich er met een smoesje vanaf. Hij zou dat graag tot het normale terug willen brengen. Maar ik zeg u, het is niet normaal. Want de Heer heeft het volk laten beamen. Vervloekt is een iegelijk die. En dan krijg je het. Vader, moeder, schaamt ontdekt, zuster, beestig, noem maar op. En er hoort ook bij die een vrouw aanziet om te begeren of een man aanziet om te begeren. Vervloekt is een iegelijk en al het volk zal zeggen, amen. Als dat waar is en is waar, dan zijn wij verdoemd. Dan hoeft niemand met te doen of die uit zijn neus bloedt hedenavond. Want dan zegt het zevende gebod, die man zijt gij of die vrouw. Vreselijk, al onkuis zijt, vervloekt. En van harte vijand ervan zijn. Kuis en ingetogen leven. In de heilig huwelijke staat mensen en daarbuiten. Daarbuiten. Ja, dat hoeft nog ineens te betekenen, jongen, dat je met je meisje allerlei dingen die tot het huwelijk behoren uitvoert. Maar ook persoonlijk in je eigen leven. Persoonlijk. Dat wat de Heer toe bedacht heeft aan het huwelijk, dat het niet van jou alleen is. Dat hoort er ook bij. Daarbuiten. Jongen. En dan tempelen des geestes. Alle onkuise daden zijn verboden. Gebaren, woorden, gedachten, lusten, noem maar op. O mensen, schijt toch uit. Van het hoofd tot de voet, o toe is de mens doortrokken van het kwade, van de zonde, van de ongerechtigheid. Uit het hart des mensen komen voor boze bedenkingen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenis. Dat is nou de verwarring. En die wordt ook in de hand gewerkt door alles. Ja, door wie? Door wie? Vergeet je er alsjeblieft niet bij te vertellen door jij, door jou, door mij. Grijp je? Want die wagonladingen rotlectuur, die ontspruiten uit ons brein, hoor. Geloof je dat? Die zijn uit ons brein, uit het brein van de mensheid ontsproten, hoor. Al die schuine bakken, die komen uit de mens voort, hoor. Je kunt wel eens met een diepe minachting nederzien en spreken over het verval van onze tijd. En dat je nog nooit geloofd hebt dat jij die schuinmarcheerder bent. Dat jij lager gezonken bent dan het redeloze vee met heel je nette gedrag. Dat wij God op het hoogst hebben misdaan. En van het heilspoor zijn afgegaan. Ach, wat een ellende allemaal, hè. Wat een ellende. Uitzichtloze grauwigheid. U zult zeggen, nou, dan mag ik nog blij zijn dat het zo is, al zoals het is met ons. Ik hou heel veel van mevrouw. En de Heer heeft mijn voet geweerd van kwaad. Ja, dan zeg je er wel bij. De Heer. De Heer. Nu. Daar komen we dan nou ten laatste nog eens op terug. Wat de Heer doet. De Heer heeft uit oorzaak van zijn belofte, heeft die Adam en Eva bij elkaar gelaten. Hij heeft het huwelijk niet ontbonden. Maar hij heeft het overtogen met de glans van de verwachting. Met de glans van de hoop. Met de glans van zijn genade en barmhartigheid. En hij heeft ze weer als het ware bij vernieuwing verenigd met elkaar. En weer is dat huwelijk geworden een eenheid van man en vrouw. Hoe dwaas, hoe zondig ook op zichzelf, de mens is. Nochtans, de Heere heeft het weer in stand gehouden en bevestigd. Dat heeft de Heere Jezus alles gekost. Want je hebt vele verklaarders, die praten er wel eens over in gedachten. Dat zijn van die speculatieve vragen, ja. De Heere Jezus is nooit gehuwd geweest. Betekent dat dat hij de huwelijke staat heeft veracht? Want ja, waarom niet? Als hij toch deelgenomen heeft aan dat volle menselijke leven, dan hoorde dat er toch ook bij. Ik zou zeggen dat zijn dwaze overleggingen. Want in de eerste plaats de Heere was bruidegom. Hij was doende voor zijn bruid het leven te geven. En in de tweede plaats hem was de veilige beslotenheid van het huwelijk niet weggelegd, want hij was plaatsbekleder. Voor hem mocht er tenslotte zelfs geen vriend of vriendin zijn die hem kon bijstaan, waarin hij zijn hart zou kunnen uitstorten. Niets. Ik ben een worm en geen man. Dus die vragen moet je maar nooit in midden brengen alsof de Heer niet het volle leven van de mens tot zich genomen heeft. Dat heeft hij niet. Hij heeft onze armoe, onze verbeurdverklaring, die heeft hij op zich genomen. Daarom zei hij, de Vader heb op u vertrouwd. Ik zou het met eerbied willen zeggen, die hebben ook nog een Sarah gehad en een Rebecca. Maar hij niet. Hij niet. Hij had er wel een bruid, maar die nam de vlucht. Verder mocht hij geen schut, geen haven vinden om tot rust te komen. Toen vluchtte al zijn discipelen hem verlaten. Dan heeft hij het huwelijksfeest in Cana in Galilea met zijn tegenwoordigheid vereerd. Hij heeft er zijn genade en liefde tekenen gedaan. Hij heeft daar het huwelijk geëerd en geheiligd. Dwars door onze onheiligheden heen heeft hij nochtans gegeven een overblijfsel van natuurlijke liefde van man ten aanzien van vrouw. Heeft hij gegeven. Hij is gegezeld, geslagen, gestriemd, vanwege onze overtreding tegen het zevende gebod. Daarom is zijn oog verduisterd geworden, omdat wij verkeerde ogen hadden. Daarom moest hij roepen, waarom heb hij mij verlaten? Omdat wij ontrouw zijn geweest aan hem en aan de huisvrouw onze jeugd van nature. Daarom is hij in de uiterste engte gedreven. Omdat wij met onze onverzadigde natuur niet ter helle zouden varen. Wij die links en rechts gegrepen hebben en gekeken. Daarom is hij genageld aan het vervloekte hout. Daarom is het aan hem bezocht wat wij gedaan hebben. O geliefde, dat heeft hem nu alles gekost om te herstellen. Wat in het paradijs reeds hersteld was, daar heeft hij in zijn leven en sterven de grond aangegeven. De grond heeft hij eraan gegeven. Hij heeft het huwelijk geëerd, gediend. Hij heeft het verrast met zijn tegenwoordigheid. En nu? Nu komt die dierbare borg en middelaar terug. Als de verlosser. Die de werken des duivels, en nu gaat het een ogenblik in zonderheid over de kerk. Ik zeg niet dat er buiten de kerk geen gelukkige huwelijken zijn. Gelukkig nog wel. Maar nu gaat het over het huwelijk waarover Christus zijn licht doet schijnen. Want de catechismus is geschreven voor degenen die in de kerk zijn. Nu komt die dierbare borg terug. En nu gaat hij onderwijzen. Van onze kindse dagen gaat hij het ons voorhouden. Wat gaat hij ons onderwijzen? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. Ach, zegt ge, ja, dat weet ik. Dat heb ik geloofd. Dat heb ik gevoeld en ervaren. Dat ik een onkuise ben. Een onzedelijke. Ik brave nette man, ik ben. Heb je dan misschien het met een ander gehouden? Nee, dat niet. Maar mijn hart is onkuis. Ik ben een geboren overspeler. Dat hoef ik niet meer te worden met de daad. Dat ben ik. Och, ik zeg u waar de wet des geestes des levens zo naar voren komt. Waar dat ingeleefd wordt. Ach, daar komt het ook openbaar om voorzichtig te wandelen. En waar dat niet gekend wordt, waar men het uitgangspunt neemt op de Sinaï of in het paradijs voor de schepping, weet je wat daar openbaar komt? O, we leven in zo'n godvergeten tijd en die laaghangende oordelen. En o, als ik dan kijk en ik dit en dat, ja, met recht als ik dan kijk. Ja, iedere week gaat maar door. En, wat is het einde? Dat we met onze neus in de modder liggen. Ik zeg niet dat het dan afgelopen is hoor, voor eeuwig. Dat zeg ik niet, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat de Heere al die leugenaars komt te ontmaskeren, wie we ook zijn. Want de wet des geestes des levens is iets heel anders. Dat is iets heel anders. Dat onderwijst ons wie ik ben. Ik ben. Ja, ik heb het al meer gezegd. Dat is onze ondergang. Dat is het oordeel. Als we met verbaasde ogen zitten te kijken als de dominee of vader of moeder wat zegt. Als ze ons vermanen. Dat we met van die grote onschuldige ogen zitten te kijken. Wat denkt u wel van mij? O, dat is de pest. Dat is onze ondergang. Want daar bewijzen we mee. We geloven niet wat God van ons zegt. We kennen nog niet die wet des geestes des levens, dat goede gebod, dat alles omwoedt. En dat zegt mijn zoon, geef mij dat goddeloze hart. Geef mij dat overspelige oog. Geef mij al die boze gedachten. Laat uw ogen mijn wegen bewaren. Ik zal het maken, kennen we niet. Maar als de wet des geestes des, dat we daarom haar van harte vijand zijn. O, hier gaat de zon daar beven, innerlijk. Hier stijgt hem het schaamrood naar de kaken. Kuis en ingetogen leven moeten. In de heilige huwelijke staat en daarbuiten. Daar hoor ik er een zingen, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest. Hoe uw gebod mij tot uw liefde wekken, dan zou geen schaam mijn aangezicht bedekken. Maar nu, Heer, ik ben een overspeler. Mijn hart levert niet anders op dan kwaadheid. Is dat die mens wat hierover loopt? Dat is die. Hij blijft schuilen met al zijn kwalen, met al zijn driften, met alles waarvan hij door ontdekkend licht ziet wie hij is. Blijft hij schuilen op u, zie mijn schrijend oog, op u gelijk het betaamt. Met al zijn ledigheid en met al zijn verderf zegt hij, ach Heere, nog dan. Opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden. Hij zegt wat mijn grootvader eens zei, Heere, als de genegenheid er is tot, die, tot dat kwaad, ontneem mij dan de gelegenheid. En als de gelegenheid er is, ontneem mij dan de genegenheid van het hart op zulke kwaad. Dat. Toen mijn oud-oom ook predikant eens in Zeeland was bij zeer godzalige mensen om te logeren. En toen de vrouw des huizes hem voorging en de slaapkamer in orde maakte. En toen hij even daarna binnenkwam. Toen was die vrouw naakt in die kamer. En ze zei, je weet wat je te doen hebt. En hij was jong zelf. En terwijl die ze ziet, zegt die zou ik zulke groot kwaad doen en zondigen tegen God. En hij wendde zich af. Toen zat hij de andere dag in de trein. En toen was het van binnen, kreeg hij dat tafereel weer voor hem. Want daar hoef je de last niet voor te lezen. Die hoef je daar niet voor te lezen, hoor. Echt niet. Maar toen kreeg hij dat weer voor hem. En toen was het van binnen. Had het gedaan. En toen hij 80 jaar oud was, toen zei hij, ach, ik dwaas. Ach, ik heb het niet gedaan, maar het was niet mijn verdienste. Een dag daarna dacht ik, had ik het maar gedaan. Zie je, dat is nou een zondaar, mensen. Dat is een zondaar. Dat is een zondaar, die is een onkuise. Die leert zichzelf kennen als minder dan een wild beest. En nochtans, hij kan niet van hem af. De Heer Jezus wil ook niet van hem af. En hij zegt, ach lieve Heere, hou me vast, want ik ben een ellendeling. Kuis en ingetogen leven. Nog wat. Je hebt een heleboel mensen, en daarom hebben we Spreuken 5 horen lezen met elkaar. Je hebt een heleboel mensen, christelijke mensen, godzalige mensen, die denken dat kuis en ingetogen leven, dat betekent dat je als man en vrouw een beetje naast elkaar leeft. Vooral als je eenmaal 45 jaar bent en er kunnen geen kinderen meer geboren worden. Nee. Wist je dat dat onkuis is? Dat is niet ingetogen leven. Nee, dat betekent je eigen leven leven. En daar heeft God het huwelijk niet voor gegeven. Dat is een groot schandaal. Dat is misschien uit onkunde voortgevloeid. Want huwelijk is in de eerste plaats als een hulpen tegenover elkaar. Er mogen nog kinderen komen ook, maar in de eerste plaats staat daar man en vrouw. En dan zegt de apostel, trek u elkander niet dan voor een tijd of met beider goed vinden. En kom weder bij elkander opdat ge niet in verzoeking komt. Laten we maar niet zulke hoogvliegende gedachten zo geestelijk doen. Ik weet wel, ons past het met schroom over deze dingen te spreken. Maar in deze tijd zijn de mensen toch al niet zo groen meer. Nou mag je daar iets duidelijker misschien over spreken. Dan begrijpen we elkaar wel. Want ik heb het met mijn ogen gezien. En ik heb het van nabij meegemaakt. De ellende daarvan. De spanningen. De verwijdering. De verachting. Omdat men de plaats verliet. Door God toegedeeld. Dan moet je niet zeggen, ja, maar dat is toch allemaal maar vleeselijk, dat is toch allemaal maar hartstocht. Wat een onzin. Dat zei je toch ook niet toen je 25 jaar was. Toen zei je toch ook niet, ik ga wel op de zolder slapen, dat is allemaal hartstocht. Ik weet wel dat er door alles heen de zonde zijn verwoestende werking richt. Door alles heen, weet ik wel. Maar vergeet niet dat de Heere God het ook ingeschapen heeft. Dat er een begeerte is van de een tot de ander. Dat het geestelijke en lichamelijke kun je niet van elkaar scheiden. Als het alleen geestelijk is, dan zijn we niet getrouwd. Is het alleen vleeselijk, zeg ik wel eens. Nou ja, dan zijn we instinctmatige mensen zonder meer. Zonder meer. Maar zo is het niet. De Heer heeft dat samengevoegd en samengegeven. En daarom wil ik het nog op wijzen. Omdat ik, hoe jong ik nog was, al zeer gauw in de gemeentes geconfronteerd werd. Elders met allerlei ellendige gevallen. Dat ik iets voelde in de gezinnen bij mensen. Dat ik dacht, wat is hier toch aan de hand? Er hangt hier een sfeer. Iets verkeerd. Het durft hier niet. Er is geen liefde. Er is geen gemeenschap. Wat is hier? En dan tenslotte kwam je erachter. Dat men elkaar vernieuwd had daarin. Met de gedachte dat heilig en kuis leven is. Als de vrouw zegt, nu niet meer. Ik kan er geen kindertjes meer geboren worden. En ik ben nou 40 jaar of zo. Het is allemaal maar ijdele begeerte, slaapkamer en ontuchtigheden. Ja, maar zo is het niet, mensen. Je hebt toch Spreuken wel horen lezen. als het goede gebod komt, dan moet je echt niet denken in de wet des geestes des levens, dat de Heere van zijn kinderen zoutpilaren maakt. Zo is het niet. Dan zegt de Heere, geniet het goede met de vrouw die ge lief hebt. Een aangenaam steengijk, een liefelijke hinde. Waarom, mijn zoon, zoudt gij de schoot van een onbekende omvangen en in een vreemde dood? Waarom? Kijk, de Heer weet wel wat een afvoereerders wij zijn. En daarom komt de Heer erop terug. Daarom zegt die kinderen, gewoon ga je weg. De ene persoon temperament en de andere persoon temperament, daar kom ik helemaal niet in hoor. Heus niet, daar loopt het nou niet over. Maar het gaat erover, we kunnen ook het huwelijk ontwrichten. En de ingetogenheid en kuisheid te schande maken. Als ieder zich in zijn eigen leven terugtrekt. En dat is niet goed. Dat wil God niet. Dan overschatten we ons eigen. Dan overschatten we ons eigen. Ik weet van de man in Rotterdam, die had 10 kinderen. En toen werd hij bekeerd. En toen dacht hij, ja, dat kan niet meer. Dat kan niet meer. En er ging 10 jaar overheen. Maar toen brandde het vuur van de begeerte in zijn hart. Toen wou hij wel terugkomen. Toen werd hij ook op zijn dwaasheid opmerkzaam gemaakt. Maar toen was zijn huwelijk al kapot. Want zijn vrouw had zo'n walging van hem. En zo'n walging van de godsdienst. Dus ze zei, nou zoek het nou zelf maar uit hoor. Je hoeft nou niet meer te komen. Ze was al dood eigenlijk. Voor hem. Dat zijn de gevolgen, zie je wel. Die kun je bij de Romeinse kerk vinden, als ze de kloosters opgroeven vroeger. Al die kinderoofjes, die kleine schedeltjes, al die kalkputten, waar ze de vruchten van hun ongerechtigheid, van hun zogenaamde heiligheid hebben trachten te verbergen. Maar het was niet anders dan ongerechtigheid en schandelijkheid. Niet al zo, geliefde. Zulke dingen moeten in de gemeente Gods niet genoemd worden. Ge hebt toch het woord Gods voor u. Ge hebt toch gehoord dat hij nog wandelde met God en hij gewond zonen en dochteren. Ge hebt toch gehoord dat alle die van God gekend waren, op enkele uitzonderingen na, die hadden hun eigen vrouwen toch lief. Hoe aantrekkelijk was het. Dan moet je niet zeuren van welluste dit en dat. Dat stempel moet je je eigen geven als snotneus van 10 en 15 jaar. Daar moet je niet mee gaan beginnen. Als je 20 jaar getrouwd bent en je hebt 4 kinderen, dan is het ook goed als je het bedenkt. Maar afgezien van alles moet je leren wat een wellustig mens dat je bent. Maar dat etiketje moest je niet daarop gaan plakken in een soort vromigheid. Oh ja, ik en mijn vrouw hebben dit en dat. Schijt toch uit. Geloof liever dat we het radicaal verloren hebben. En dat het een gave God is als hij zegt. Dit is uw deel in dit leven van God u gegeven. Al de dagen uw ijdele levens. Geniet het goede met de vrouw die gij lief hebt. En verder, als de tijd is voorbij, ik wilde er nog een keer op terugkomen, op het christelijk huwelijk zou de Heere willen mijn leven. Waarom? Omdat ook in deze tijd aan alle zijden geweld gedaan wordt daarop. Maar, dit wilde ik nog zeggen. Als wij moeten bekennen, na ontvangende genade, ja dan juist, hoe gelukkig je ook met elkaar bent, hoeveel dat je ook van elkaar mag houden, dat je toch moet bekennen. Ja, misschien ben je wel een oude man geworden. En dat je zegt, man, man. Man, man. Ik heb u vroeger wel eens verteld van die oude man die op zijn sterfbed lag. En hij werd geholpen door de zuster. En toen begon hij opeens. Ze was weg en toen kwam ze zo binnen, toen lag hij te huilen. Toen zegt die jongen, wat scheelt er aan vader? Hij zegt, jongen, zo oud. Met mijn voeten op de rand van de eeuwigheid. En nog een overspeler. Maar geloof je dat nou? Daar moet je geen misbruik van maken. Maar geloof mij dat nu, hè? Dat je zegt, ja, die man zijt gij. Nou, dan mag je zo, hoor, zoals je bent. Mag je hopen op hem. En zeggen, lieve heren, vriendelijk bedankt. Dat zo'n smerige zondaar nog zo'n vrouw heeft gekregen. En de vrouw mag zeggen, lieve heren, bedankt dat nog zo'n man hebt gekregen. Heren, we hoeven elkaar niks te verwijten. Niets te verwijten. Als er wat te verwijten is, dan moeten we maar ons eigen verwijten. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, die strekt zijn handen uit over zulke ellendigen en zegt, kinderkens, ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Ik zal u onderwijzen in mijn weg. Dan word je weer een gewoon mens. Gewoon mens, hoor. Geen ongewoon mens. Een gewoon mens in het huwelijk en daarbuiten. Dan word je geen monnik meer. Dan word je niet dit of dat. Een gewoon mens. Dan gaat er weer iets openbaar komen van eenheid. Samen op weg. Samen op weg naar Sion. Hoeveel mannen met hun vrouwen zijn al ingegaan in de stad. Jacob, denk eens aan hem en zijn vrouw. Denk eens aan Isaac en Rebecca, Abraham en Sarai. Ja, zegt u, twee op één bed. De een aangenomen, de ander verlaten. Ja, maar dat wil niet zeggen dat u vrouw verlaten wordt, of uw man verlaten wordt, nee. Nee, veel meer wilde ik u toeroepen. Gij mannen en vrouwen, God heeft u beide gezet op die weg waarin ge omkomt met uzelf, maar waarin ge ervaart zijn genade is uw genoeg. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Amen.